In 2 Korinthe 5 spreekt de apostel over wij allen moeten gemanifesteerd worden, want dat is eigenlijk wat er staat. Geopenbaard worden is het vertaald, maar het is een ander woord dan het normale openbaren. Dat maakt niet zoveel uit. Wij allen moeten gemanifesteerd worden, want iets wat manifest is, is in elk geval openbaar, zichtbaar. En daarmee is vast, manifest is vast. Want wij allen moeten geopenbaard worden, want wij allen moeten geopenbaard worden. Namelijk niet alleen Paulus en Timotheus, degene die aan kritiek blootstaan van deze Korintiërs. En daarmee zijn we terug in de algemene omstandigheden of achtergronden van deze brief. Wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, opdat een ieder wegdragen, dat is de technische term voor het ontvangen van loon, opdat een ieder wegdragen hetgeen door het lichaam geschied of geschied is, of wat het maar was, hetgeen door het lichaam plaatsvond eigenlijk, nadat hij gedaan heeft, het zij goed, het zij kwaad. Daarmee is min of meer de cirkel rond van deze uiteenzetting. Hij gaat natuurlijk verder met het trekken van conclusies en het maken van toepassingen in vers 11. Wij dan, en aan dat woordje dan kun je zien dat hier dus een gevolgtrekking komt, om zo te zeggen. Praktische toepassing mag ook. Vervolg is eigenlijk beter, want u weet, je hebt nu en dan. Dat wil zeggen, uit hetgeen nu uiteengezet is, volgt daarna, dat is dan. Hè. Dan slaat niet alleen maar op tijd, dan kan ook gewoon de conclusie zijn op grond van het voorgaande. En zo staat het hier ook, hè. Wij dan, enzovoorts. Maar met deze uitdrukking over hetgeen, opdat een ieder wegdraagt, hetgeen door het lichaam is, nadat hij gedaan heeft, het zij goed en zij kwaad, wordt feitelijk op zijn minst de voorgaande 2 bladzijden samengevat. Dat wil zeggen, het mogen dan zo zijn dat een mens wedergeboren wordt, nieuw leven, eeuwig, onvergankelijk leven ontvangt, door de keuze te maken, want dat is wat het is, hè, door tot geloof te komen. Het punt is dat wij die wedergeboren zijn, onze lichamen zouden stellen tot levend, heilig, Goden welbehagelijk offer, of hoe het maar heet in de bekende woorden, mag ik hopen, van Romeinen hoofdstuk 12. Kortom, deze aardse, deze woonsteden uit de aarde zou van Gods wegen gebruikt worden, waarna het resultaat daarvan, althans voor ons, en dat is dus wat wij wegdragen, het loon, gemanifesteerd zal worden in die andere woonsteden die uit de hemel is. Er staat hier niet bij wanneer dat is. Dat wil zeggen, er staat, zo ons aardse huis, deze tabernakel, gebroken wordt, hebben wij een gebouw van God, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemel, 5 vers 1, maar over het tijdstip daarvan wordt niet gesproken. Bovendien, wij moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Dat is hetzelfde, dat is dezelfde gelegenheid, vandaar dat dit, deze pericoop begint en eindigt met zo'n dat heet een omcirkeling, dat is ook een stijlfiguur, maar goed. Met dezelfde gedachtegang. Het aardshuis, deze tabernakel wordt verbroken. Daar begint het mee en het eindigt met wij moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Maar dat is een en dezelfde gebeurtenis feitelijk. Zoals trouwens uit andere schriftplaatsen blijkt. Maar daar ga ik verder niet op in. En hier wordt ook niet gezegd wanneer dat zal zijn. U weet wel. Voor, tijdens of na. En daarna heb je de discussie over voor, tijdens of na wat. De grote verdrukking, de 70ste week van Daniel, 1000-jarig rijk. Mag je er nog uit kiezen? Ik ga daar niet op in. Dat kan ik niet doen, want Paulus zelf doet dat ook niet. Hè? Hier niet. Het gaat om het verschijnsel als zodanig. En dat zou in de eerste plaats tot ons moeten doordringen. Wij moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. En dan koppel ik weer terug. Het is bovendien wel even nuttig om in herinnering te roepen waar we het enige maanden geleden over gehad hebben. Namelijk, daarom, omdat dat zo is, daarom vertragen wij niet. 4 vers 16, 4 vers 1, hebben we dat nog verder terug? Hoofdstuk 2, vers 17. Wij dragen niet gelijk velen het woord Gods te koop, wij verbasteren het niet. Wij passen het niet aan de smaak van de mens. Wij passen de smaak bovendien niet aan de behoeften van de mens. Hebben we die nog? En gek is dat, hè? Ja. Wij leven in een wereld waar men denkt dat je moet beantwoorden aan wat anderen van je verwachten. Je moet voldoen aan het verwachtingspatroon wat anderen je opleggen in hun naïviteit. Dat is een net woord voor bekrompenheid en domheid. Nee, dat staat in je woordenboek. He? Je synoniemenlijst, daar staat dat in hoor, gewoon. Dus ik zou, maar ik mag dat niet zeggen. Weet u wel, maar hoop ik. Ik mag dat niet zeggen, want dat is niet wat zoals je met elkaar om schijnt te moeten gaan. Nou, dat leert de Bijbel dan toch wel anders. Maar het hele punt is, wij zouden niet voldoen aan het verwachtingspatroon van anderen. Wij zouden voldoen aan wat de Heer van ons verwacht. En hoewel dat in zeker opzicht voor een ieder van ons volkomen gelijk is, ligt het in de praktijk voor een ieder van ons verschillend. Daar is een goede reden voor. Mensen zijn verschillend. Maar dat mag je niet meer zeggen, dat weet u toch ook. He? Weet u hoe het komt dat 80% van Nederland overspannen is? Weet u hoe dat komt? Op grond van de filosofie dat alle mensen gelijk zijn en dus zich identiek of overeenkomstig moeten gedragen, moeten voldoen aan dezelfde regeltjes. En mochten de regeltjes er niet zijn, dan worden ze in hevige mate geproduceerd. Overal. Er zijn mensen die daarin voortdurend of gedurig bezig zijn, zal ik maar zeggen. En niet alleen in Den Haag. Maar wij als gelovigen, we hebben daar niets mee te maken. We hebben van doen met de waarheid, die je trouwens niet alleen in het woord van God vindt, hoor. Maar in ieder geval daar, en daarom heb ik het er bij gelegenheid over. Mensen zijn verschillend, gelovigen zijn ook verschillend. Want ze hebben een verschillende positie. Dat is heel de uiteenzetting in 1 Korinthe 12, 13 en 14 over de zogenoemde geestelijke gaven. Of in Efeze 4. We maken allemaal deel uit van het één lichaam. En het is één geest, één God, één Heer die ons het een en ander geeft, maar hij geeft aan een ieder van ons verschillend. Dat staat gewoon in de Bijbel. En het is jammer dat zulke dingen bij gelegenheid uitgelegd moeten worden, want ze zouden vanzelfsprekend moeten zijn. Maar u weet, dat komt door de Franse Revolutie, denk ik altijd. Dat weet u toch nog, hè? De Franse Revolutie. Egalité, liberté en fraternité. Doe maar weer. Ik ben daar. Begon net aan de tongval te wennen. Ik ben het weer kwijt nou, geloof ik. Hè? Maar goed, die liggen aan de basis van onze moderne westerse cultuur. En ze zijn alle drie volstrekt onjuist. En u weet toch hoe ze ingevoerd zijn geworden? Met behulp van meneer Gillette, zeg ik altijd. Als je het er niet mee eens was, dan ging je kop eraf. En degene die duidelijk anders waren, en dus in strijd met het beginsel van gelijkheid, vrijheid, gelijkheid en broederschap, want dat is wat die Franse woorden betekenen, Degenen die duidelijk daarvan afweken en dus duidelijk niet gelijk waren, die werden een kopje kleiner gemaakt. Met noodlottige gevolgen, want zo gaat dat. Maar zo is dat gegaan. En dat is onze wereld, onze cultuur van vandaag. Nog steeds. Maar alle mensen zijn niet gelijk, alle gelovigen zijn niet gelijk. Mensen hebben een verschillende positie op grond van hun verschillende eigenschappen. En dat geldt voor gelovigen net zo goed, ieder naar zijn vermogen. En waar die dingen ontkend worden in de maatschappij, in de samenleving, betekent dat de ondergang van de samenleving. Zo simpel. Als je daarvan afwijkt van de waarheid, omdat die je niet aanstaat, werk je de boel in de vernieling. Zo simpel is dat, hè? Toch? Je moet je houden aan de voorschriften en aan de, hoe heet dat, aan de handleiding, de gebruikershandboek en dat soort dingen. Dan weet je hoe je met het spul moet omgaan. En doe je dat niet omdat het je niet bevalt, dan gaat het zaadje totaal los. Ik zeg het wat ongelukkig. Ik probeer het altijd netjes en filosofisch en literair verantwoord te zeggen. Maar dat lukt mij nooit met dit soort dingen. Ik doe mijn best, maar het lukt mij nooit. Maar ik hoop dat u er even iets van opgestoken hebt. Hoe dan ook, wij zouden, dat wil zeggen, collectief wellicht. Maar daar begint het niet mee. Het begint altijd met individueel. Onze persoonlijke verantwoordelijkheid, hè. Dat is in de samenleving ook zo. Het gaat niet om het collectief, het gaat om het individu. En individuen samen, als het goed is, vormen een collectief. Ik ben geneigd weer over muziek te gaan praten, maar ja, dat schijnt ook niet te mogen omdat het een hobby van me is. Maar, hè? Maar zo maken wij, wie dat zijn doet er niet toe, zo maken wij muziek. De een kan het voor zichzelf, de ander kan het voor zichzelf en daarna doen we het gezamenlijk. En dan heb je ineens een toetie. Hè? Een toetie. Een collectief. Tutti staat er dan, hè. Waarom dat in het Italiaans moet, weet ik ook niet. Maar vooruit. En samen wordt het wat. Of niet. En dan vind je het compromis tussen individualisme, zal ik maar zeggen, en hoe heet dat tegenovergestelde, het gemeenschappelijke, hè. Gezamenlijk doet men wat en dus moet men zich aan elkaar aanpassen. Maar het begint met dat je individueel wat kunt, want anders krijg je samen ook niks. Ja. Samen sterk, zegt men dan. Ja, alleen als één ook sterk is. En als het allemaal niks is, 0 plus 0 plus 0 maal 0 is nog steeds 0. Toch? Ja. Goed. Nou, daar gaat het hier over in dit schriftgedeelte. En in de rest van de brief. Dus ja, ik zal proberen me te beheersen naar aanleiding van de volgende hoofdstukken. Maar u weet hopelijk reeds dat de apostel Paulus in deze brief meer dan in welke andere ook hierover spreekt en zichzelf nota bene tot voorbeeld stelt. En hij zegt, wat jullie doen, moeten jullie weten. Het gaat me aan mijn hart. Ik heb er verdriet van, of ik ben er blij over wat het maar was. Maar ik ga gewoon door, want ik heb mijn bediening. Want alle mensen zijn niet gelijk. Want Paulus was een apostel en de Corinthiërs niet. Ze waren toch niet gelijk. En voor de Heer geldt dit. Uiteraard. En daarom zegt Paulus, wat jullie ook doen, ik ga hiermee door. En in de eerste Korinthebrief heeft hij dat natuurlijk ook al uiteengezet. Hè? Hij zei, ja, hoe dan ook, van de uitdelers der verborgenheden gods wordt geëist van Gods wegen uiteraard, dat in elk getrouw bevonden worden. En hij zei, ik ben niet geïnteresseerd in een menselijk oordeel. Dat was 1 Korinthe 4. Maar wie mij oordeelt is God. En hier ben je in 2 Korinthe 5. En dan zegt hij dus eigenlijk gewoon precies hetzelfde. Bovendien, vanaf vers 11, daar zijn we aan toe, spreekt de apostel in de eerste plaats over zichzelf en Timotheus. Gaat weer in de wij vormen, wij dit en wij dat. En daar sluit hij de Korintiërs nog even niet bij in. Maar hij stelt zich tot voorbeeld. En daar waar hij zich tot voorbeeld kan stellen, betekent het ook dat ze dus niet allemaal gelijk zijn. De een is voorbeeld en de ander is nabeeld, hè? Of zoiets. Toch? De een gaat voorop en de ander volgt. En dat is een normale situatie. Niet alleen in de gemeente, maar in de wereld, feitelijk ook. Al waren de Fransen het daar niet mee eens. Waarom waren ze er niet mee eens eigenlijk? Nou ja, wat is de achtergrond van die dingen? Dat men dit verschil niet wil. Omdat men geen persoonlijke verantwoordelijkheid wil dragen. Men wil zijn nek niet ergens vooruit steken. Het is bijna komisch wat ik nu zeg. Want als je je nek uitstak, dan ging je kop eraf. Maar ik bedoelde het overdrachtelijk. Maar het zal u gedacht zijn hoe dikwijls er een direct verband bestaat tussen deze onzienlijke en zienlijke dingen. Bij het komische af, ja. En bij het bespottelijke af dus. Maar zo is dat, hè. Mensen die vandaag hun verantwoordelijkheid niet willen dragen, dragen hun verantwoordelijkheid over aan de staat. En de staat, wie is dat? Niemand. Want als je er iemand moet aanwijzen en je gaat hem de schuld geven, dan neemt hij zijn verantwoordelijkheid, zegt hij dan, en dan bedoelt hij, ik leg hem af. Dat weet u toch, als een politicus zijn verantwoordelijkheid neemt, wat doet hij dan? Dan gaat hij weg. Dan neemt hij dus juist niet zijn verantwoordelijkheid. En die termen worden gebruikt al tientallen jaren en niemand die er wat van zegt. Het is precies het tegenovergestelde, toch? Als je je verantwoordelijkheid neemt, dan nok je niet af. Maar wij als gelovigen in het algemeen, hoe verschillend wij dan ook een positie hebben in de gemeente, op grond van 1 Korinthe 12, 13 en 14, en op grond van Romeinen 12 en nog zo wat schriftplaatsen, wij moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Het gaat er niet om wat mensen of broeders en zusters, anderen dus, ervan vinden. Het gaat erom of we trouw zijn aan de Heer. En daar gaan deze hoofdstukken over. Paulus zegt, God heeft ons bekwaam gemaakt, want het is niet uit onszelf. God heeft ons bekwaam gemaakt om dienaren te zijn van het nieuwe verbond en niet van het oude verbond. Dat hebben we besproken allemaal, dat weet ik. Maar dat u even nog goed weet wat daar staat, hè. Dat betekent al diegenen die geheel of gedeeltelijk de wet prediken, daarmee ontrouw zijn aan de Heer en zij doen dus kwaad. Dat was het laatste woord van 2 Korinthe 5 vers 10. Zij propageren de wet. Geheel of gedeeltelijk, in welke vorm dan ook. Is de Bijbel nooit duidelijk over in welke vorm. Want soms wordt er gedaan alsof de Joodse wet de wet is. Toch? Terwijl bij gelegenheid gezegd wordt dat de Joodse wet bepaald niet hetzelfde is als de Mosaïsche wet. En dat neemt de Heer zijn tijdgenoten dan ook kwalijk. Hè? Hij zegt, jullie hebben je eigen wetten gemaakt om aan die van de Heer zelf niet gehoorzaam te hoeven zijn. Niettemin wordt meestal dat onderscheid niet gemaakt om de eenvoudige reden, dat wet is wet, welke dan ook. En daar zijn wij van verlost, welke dan ook. Want het is een misverstand te denken dat men door wet goden kan behagen. Wet is, althans des Heren wet, is heilig, rechtvaardig en goed. Maar het is onbekwaam en onnuttig voor het gestelde doel. En los daarvan, wet in het algemeen is nuttig voor welke vorm van samenleving dan ook. Je moet toch regels hebben. Daar hebben de grote denkers der mensheid uitgedacht. Ja. Nou, dan ben je een groot denker. Je moet toch regels... Ja, dat moet je ook. Maar word je daar zalig door? Ja. Kun je daar een land mee regeren? Ja, min of meer. Kun je daarmee het verkeer in goede banen leiden? Nou, als iedereen er netjes rechts houdt en in het algemeen voor het rode stoplicht ook daadwerkelijk stopt, dan schiet het lekker op. Toch? Kan heel goed. En als je dat dan allemaal doet, kom je dan in de hemel of zo, om het maar populair te zeggen? Het antwoord is nee. Hè? Toch? En als je netjes houdt aan de 10 geboden, word je dan zalig? Nee, want er waren er nog meer dan 10. Afgezien van de vraag of je dat überhaupt kunt. Het werkt namelijk niet. That's it. Ik heb niks tegen de wet, maar het is niet de weg tot God. En dat is wat Paulus ook zegt. En daarom zijn we ervan verlost, in welke vorm dan ook. We hebben andere normen. En onze norm is het woord van God dat ons beloften doet, die wij zouden aanvaarden en daaruit zouden leven, zo zonder meer. Leven uit geloof. Trouw zijn aan de Heer. Daar ging het over ook in deze hoofdstukken. En dat is trouw niet aan wet, integendeel, maar aan het nieuwe verband. En er staat ook zwart-wit tegenover elkaar in 3 vers 6. Hè. Bekwaam gemaakt om te zijn dienaren van het nieuwe verband. Niet der letter, want dat is het oude verbond, maar des geestes. Want de letter, de wet namelijk, in stenen gegraveerd, zoals volgende vers zegt, was een bediening des doods. Maar de geest maakt levend. En daar zijn wij dienaren van geworden. Bovendien, ons algemeen, het universele priesterschap van de gelovigen. Ik gebruik met opzet een vroeger algemeen bekende term. Het universele, het algemene priesterschap van de gelovigen is een priesterschap onder leiding van en dus onderworpen en onderdanig aan de hoge priester, aan Christus dus, die wij dienen, de hoge priester naar de ordening van Melchizedek en niet van Aaron. Hebreeën 7. Nog een keer, Hebreeën 7. En die twee, dat priesterschap naar de ordening van Aaron en dat van Melchizedek, bestaan niet naast elkaar, zoals sommigen ons proberen wijs te maken. Nou ja, sinds mensheugen is, want men wil die wet niet loslaten. Hè? Omdat men macht over elkaar wil uitoefenen. Dus wat dieren doen, zijn altijd bezig met de pikorde. Toch? Ja. Als je niet streng genoeg bent tegen je hond, vliegt hij je aan. Vandaag of morgen denkt hij, hé, die baas, dat is een doetje. Ik neem de macht over. He? Ik heb het nog nagevraagd, een wilde haas. Moet je eens doen, dan krijg je een heel mooi verhaal. Hoe dat zat. Maar zo mooi is het niet. Maar mensen leven ook zo, zal ik maar zeggen. En daar hebben ze wet voor nodig. Om elkaar te kunnen beschuldigen. Enzovoort. En dus zich boven anderen te verheffen. Er wordt nergens zoveel geroddeld als in kringen waarin men zwaar onder de wet leeft. Ja. Maar goed. Maar daar leven wij niet onder. Niet onder die letter, maar onder de geest. Onder het priesterschap van de orden, naar de ordening van Melchizedek. En daarvan staat in Hebreeën 7 dat er sprake was niet van een nieuw priesterschap naast het oude. Er staat dat die twee elkaar niet verdragen. En als dus gezegd gesproken wordt, schrijft de Hebreeënbrief, hoofdstuk 7, over een priesterschap naar de ordening van Melchizedek, en dat in werking is getreden, dan betekent dat verandering niet alleen van priesterschap, maar ook van wet. Dat wil zeggen van verbond en dus van onderwijs. Geschiet noodzakelijk staat er ook verandering van wet. En het wordt niet in het midden gelaten waar het over gaat, want het wordt daarna uitvoerig toegelicht, waarbij gezegd wordt dat die wet die met zijn Aaronitisch priesterschap die aan de kant gezet is, dat die wet zwak is en onnuttig, onprofijtelijk, staat er allemaal bij. Dat zijn maar een paar woorden, maar ze kunnen niet misverstaan worden. Je kunt ze wel negeren. En dat is de meest voorkomende truc om allerlei filosofieën binnen het christendom te introduceren. Men negeert gewoon een groot deel van de Bijbel. Men heeft hier en daar een tekst waar men mee omrommelt en laat alle andere daarop betrekking hebbende schriftplaatsen buiten beschouwing. Al moet gezegd worden dat dat ook een makkie is om het zo te doen, want de meeste mensen en ook de meeste christenen hebben geen flauw idee van wat er in de Bijbel staat. En laten dus in de praktijk de hele Bijbel buiten beschouwing. Sterke woorden, ze zijn eigenlijk lang niet sterk genoeg. Maar wij zouden ons dit realiseren. Wij staan straks voor de Heer. En die trekt zich niks aan van de uitwendige dingen, van wat er allemaal gebeurd is en wat er allemaal gezegd is en hoe er allemaal gereageerd is. He? Dat is wat voor ogen is en waar een mens zich mee bezighoudt. Omdat hij ook niet anders kan eigenlijk, maar vooruit. He? Maar van de Heer staat, hij ziet het hart aan. En hij zal de verborgene dingen des harten aan het licht brengen. Dat is, Romeinen 2 of zo, Romeinen 3 daar ergens. He? Die dingen die verborgen zitten in het hart. Die sowieso niet naar buiten kunnen komen. En als dan naar buiten komt, wordt het verkeerd geïnterpreteerd. Onder het motto Oni Swaki Malipanse. We waren dat toch met. Was het Frans? Ja, oké. Okay, waren dat toch in het Frans bezig. Hè? Men doet maar. Maar voor de Heer kan je dat niet maken. En dan kun je zeggen: ja, maar het waren goede bedoelingen. Ja, dat, hoezo goed? Wat was er goed aan? Hè? Zocht het de eer van de Heer? Zocht het de dienst onder het nieuwe verbond? Of wat? En dan kun je nu een mooi verhaal ophangen en zelfs jezelf wijsmaken wellicht. Maar naar de Heer kun je dat niet doen. Goed. Nou, wij dan wetende de schrik des Heren, dat heb ik nu hopelijk enigszins toegelicht. Het is een sterke term. Wij dan wetende de schrik des Heren. Ik heb hier, een van de vorige keren heb ik daar al, denk de vorige keer, ook tamelijk uitgebreid bij stilgestaan. Ik dacht dat ik u had laten zien, maar ik weet het niet 100% zeker hoor, maar ik dacht dat ik u meegenomen had naar enige schriftgedeelte uit Hebreeën enzovoorts, waar uitdrukkelijk gesproken wordt over een oordeel dat wel degelijk over de gelovigen, over de gemeente van vandaag zal komen. Dat wil zeggen over de gemeenteleden, onder het motto hoeveel te zwaar de straf meent gij, enzovoorts. Hè? Hebreeën 6, Hebreeën 12, om maar eens wat te noemen, er zijn hele sterke uitspraken over. En men zou ze niet wegredeneren en zeggen, ja, dat gaat over niet wedergeboren mensen. Nee, het gaat over wedergeboren mensen nou juist. Over degene die de krachten van de toekomende eeuw gesmaakt hebben enzovoorts. En ze ontrouw zijn. Wij dan wetende de schrik des Heren, bewegende mensen, brengen de mensen in beweging tot geloof. Staat erachter, ik moet u zeggen dat dat niet helemaal duidelijk is, want voor zover ik weet staat die hele uitdrukking er niet bij. Wellicht in sommige handschriften wel, dat weet ik niet helemaal zeker. Dat maakt mij trouwens ook niet zo erg veel uit, want wat de apostel bedoelt blijkt toch wel uit dit schriftgedeelte. Hè? Hij heeft het namelijk over zijn bediening, waarbij mensen in beweging gebracht worden. Gedreven worden ergens naartoe. En waar naartoe, mogen ook duidelijk zijn. tot Christus. Dat is ook net zo goed kunnen zijn, bewegen de mensen tot Christus. Waarom ook niet? Het is hetzelfde. Maar wat er gewoon staat is, wij brengen hen in beweging. In het algemeen. En welke beweging dat is? Nou ja, dit hoofdstuk en daarmee ook deze pericoop eindigt met een verklaring daarvan. Hè? Zoals het dikwijls gaat. Begint en eindigt op dezelfde wijze en dit keer eindigt het met vers 20. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen. En het woordje dan wil zeggen dat het voortkomt uiteraard in ieder geval uit het voorgaande vers. Namelijk, God heeft het woord der verzoening in ons gelegd. En dus zijn wij gezanten van Christus wegen. Kent u dat eigenaardig? Journalisten weten dat precies, hè? Als er iets verteld is wat slecht uitkomt of waar kritiek op is enzovoort. En bij politici weet je wel dat dat een beetje verkeerd uitvalt. Dan krijgt de journalist de schuld. Dan krijgt de brenger van de boodschap de schuld. Maar hij was maar de postbode. De journalisten zijn dus zielig. Daar komt het op neer. Maar zo werken die dingen. Hè. Men schuift het af en dan wordt de boodschapper gestraft. Daarom, en de Heer Jezus zelf zei dit, dus ja, ik zeg het dan ook maar. Daarom werden de profeten in Israël vervolgd en gedood. Men deed alsof zij verantwoordelijk waren voor wat zij vertelden. Maar ze waren maar boodschappers. Alzo zegt de Heer. U weet wel, dat waren die arrogante mannen die zich overal mee bemoeiden. Volkomen tegen de algemene publieke opinie in. En tegen alles wat politiek correct was en dat soort dingen meer. Dan zeiden ze, ja, dat kan normaal wezen, maar alzo zegt de Heer. Het ging zo voorspoedig. Onder de 10 stammen, sorry. Het ging zo voorspoedig in Israël. En de Heer zond een profeet uit Juda. Hij heette Micha. En die werd gestuurd naar die 10 stammen toe. En het ging ze zo goed. En het ging geen goed met de economie en de politiek. En met wat het allemaal maar was. Ze werden rijk en hadden geen ding gebrek. Dat staat daar niet. Maar ik zeg het nu maar. Met andere woorden. Maar dat is wel waar het om ging. Dat was ook zo. Ten slotte was Israël in die dagen een wereldrijk. Nou ja, in de dagen van Micha liep het al een beetje af. Zoals in onze dagen bij ons, zal ik maar zeggen. Hè. Schat hemeltje rijk, eigenlijk in materiële zin, maar het is al natuurlijk al op zijn retour. Je kon het zien aankomen en bij die gelegenheid kwam Micha het een en ander vertellen. En daarna werd er vriendelijk verzocht, dan, en in tweede instantie onvriendelijk verzocht, om zijn profetieën maar ergens anders te gaan debiteren. Bijvoorbeeld bij zijn eigen stam, want ze waren er niet van gediend. Ze wilden het niet horen. Arrogante jongens. En wat was die Micha, profeet? Ja, maar hij was maar gewoon een boer, weet u nog? En die bemoeide zich dan met de politiek en met de godsdienstige... godsdienstige wereld en leidslieden enzovoorts. Toch? Maar ja, hij was de postbode. Nou ja, op de wijze van toen, dat wil zeggen, de boodschap werd mondeling medegedeeld en mondeling doorverteld. Dat wel. En misschien gebruikte Micha zijn eigen woordkeus. Maar niettemin de inhoud van wat hij zei, op zijn minst. De woordkeus in hoge mate ook, denk ik. Maar in ieder geval de inhoud van zijn boodschap was wat de Heer zei. Was het woord van God. En zo was het met al die profeten. Toch? Ja, en zo is het in onze dagen nog. Als iemand het hart heeft om het woord van God te prediken, was in het verleden was het altijd zo. Dan ging zijn kop eraf. Of wat er maar afging. Wat ze allemaal bedacht hadden, wat je eraf kon halen. Ik zeg het weer zo ongelukkig, maar... ik wil liever niet in details treden. Maar zo is het wel altijd gegaan. Toch? Nou goed. Maar wij dan wetende de schrik des Heren, er staat ons nog heel anders te wachten. En als we weten hoe dat is, als we onze toekomst kennen, dat is immers kenmerk van geloof. Geloof is vertrouwen op het woord Gods en het woord van God spreekt per definitie over de toekomst. Vandaar dat geloof een vaste grond is voor de dingen die men hoopt voor de toekomst en een bewijs van zaken die men nog niet ziet. Daar heb ik het vorige keer over gehad. Heb ik het woord aan, of niet? Nee, toch niet, dat was ergens anders. Nou goed, maar Hebreeën 11, eerste verse, geloven ze vast gewoon van dingen die men hoopt, bewijs van zaken die men niet ziet. Dat wil zeggen, wij leven uit geloof en geloof is geloof. Natuurlijk, in Christus en in de toekomst, maar wordt nou eens wat concreter, wat geloven wij? Niet van die vaagheden, want die moet je toch uitleggen. Geen buitenstaander die dat begrijpt. Binnenstaanders trouwens ook niet. Maar vooruit. Wat geloven wij dan? Dat wij kinderen God zijn uit de rijkdom van Gods genade. En dat we als eerstelingen, want niet alle mensen zijn gelijk. Je hebt eerstelingen en je hebt tweedelingen en derdelingen. Die krijgen brons en dan heb je nog losers. Nou goed, doe maar weer. Toch, hè? Wij geloven dat wij geroepen zijn als eerstelingen tot zo'n stelling. Om te delen in de erfenis van Christus. Daarin zijn wij onderweg als kinderen des konings. Die zouden waken en dat soort dingen meer. Ik bedoel, dat heb ik allemaal ook niet uitgevonden of zo. Dat is algemeen erkende christelijke waarheid. Bijbelse waarheid. Dat is wat wij geloven. Dat is in concreto. Ja, ja. En dat is heel wat anders dan in de hemel daarboven. Daar zit iemand en die... we hoeven maar een kik te geven of twee. Of 24 uur lang kikken, dat kan ook. En dan doet hij wat wij van hem vragen, dan wil hem opdragen. Dat moet hij dan wel, weet u wel. Onder druk en onder onze inspraak. Wat zijn dat toch voor dwaze dingen? De Bijbel leert dat niet. Op geen enkele manier zelfs. Het heidendom leert dat. Dat je Baal en hoe ze allemaal maar heten, want Baal was het meest populair van alle afgoden in Israël. Hè? Dat je Baal kunt tevreden stellen door hem te dienen en offers te brengen en weet je veel wat. Hè? Nou goed. Dat is bij ons niet zo. We hebben een Heer die ons getrokken heeft uit een duistere wereld. Hij heeft ons nieuw leven gegeven en daarmee bekwaam gemaakt om hem te dienen. En toen dan is de vraag, maar wat is onze werkomschrijving dan, als wij moeten dienen? Wat is onze job? En toen heeft hij gezegd, nou hier is het. Doet handeling totdat ik kom. Tot ziens. Want wij wandelen door geloof en niet door aanschouwen. Stond hier toch ook? Nou ja. Toch? Dat is de situatie. In essentie. En daarom, wij dan wetende de schrik des Heren, wij bewegen de mensen tot het geloof, ja. En daarmee tot de Heer en tot dit nieuwe verbond. Niet bewegen de mensen tot de wet, laat dat goed tot u doordringen. Tot geloof. En zijn goden openbaar geworden. Wij zijn goden openbaar geworden. Of anders, wij worden nog steeds. Zijn staat in de tegenwoordige tijd. Dat betekent dat het nog voortduurt. Hè? Zijn openbaar geworden wil zeggen, het is in het verleden ingezet en het duurt nog steeds voort, want anders was het was openbaar geworden. Ik praat maar over het Nederlands, dat is voor de meesten van ons al moeilijk genoeg, ben ik bang. Dus wij zijn goden openbaar, dat zegt hij op andere plaatsen trouwens ook. Doch ik hoop ook in uw gewetens geopenbaard te zijn. Het punt is dat Paulus weliswaar blootstaat aan de kritiek van de Korintiërs. En dat is op zich nog niet zo erg, maar hij zou nou juist het voorbeeld zijn voor de Korintiërs. Dat nagevolgd zou worden en daarmee openbaar zou zijn. Daarom gaat hij in volgende hoofdstukken in op zijn eigen levensomstandigheden, zijn vervolging, zijn verdrukking, zijn beleving ook van het een en ander enzovoort. Het zijn de dingen die hem kwalijk genomen worden aan de buitenkant, maar zegt hij, jullie weten niet wat er werkelijk aan de hand is. Bovendien, wat weten jullie van de verantwoordelijkheid van in dit geval een apostel? En dus zet hij het hen voor. Begrijpt u ongeveer? Ja, we hebben het er later nog uitgebreider over, want dat doet de apostel natuurlijk ook. Hè? Ja. En hij zegt, ik ben God openbaar, de Heer weet ervan. U weet wel, dat woord van God, dat dragen wij niet gelijk velen te koop, maar als uit oprechtheid, als uit God, in de tegenwoordigheid Gods, vers 17, spreken wij het in Christus. Niet als uw Heer en Meester, niet als uw religieus of godsdienstig leider, niet als de oudste van de gemeente, of hoe het bij gelegenheid maar heten mag, maar als uw dienaar. Als een dienaar van Christus en als dienaar van de gemeente. En daarom word ik gesmaad, daarom word ik vervolgd enzovoort. En zo gaat de Tweede Korinthebrief dan verder. Dat is de werkelijke situatie. Hè? Hij zegt maar, ik ben God openbaar geworden en ik hoop ook in uw gewetens geopenbaar te zijn. Wij vermoeden dat dat ijdele hoop was. En daarom heeft het ook niet zoveel zin om er zo uitgebreid op in te gaan. Want zo blijft het tot vandaag. Als we niet werkelijk bewust die overstap maakt uit een oude wereld naar die nieuwe, uit een oud verbond naar een nieuw verbond, uit de duisternis naar het licht. Als we niet bewust die overstap maken van ik wil de Heer dienen en niemand anders daarvoor in de plaats, want je kan geen twee heren dienen. Als je het niet bewust doet, zal men dit soort dingen nooit, maar dan ook nooit begrijpen. Nee, en zolang men bezig is met het bouwen van een kerkgenootschap, plaatselijk of van mijn part mondiaal, universeel, zul je deze dingen niet begrijpen. Dat is wat ik heb tegen de term gemeenteopbouw. Bestaat het dan niet? Ja, er bestaat wel, je moet je mond erover houden. Het bestaat wel, maar in werkelijkheid waar het om gaat, is dat het woord van God bediend zal worden. En hij bouwt dan zijn gemeente. En wij zouden ons er niet mee bemoeien. En dan heb je dat woord ook niet nodig, komt in de Bijbel in het algemeen toch ook niet voor. Althans, zeker niet op de manier waarop wij dat woord kennen, namelijk de manier waarop het gebruikt wordt in de praktijk. Wij richten ons niet op gemeentebouw. Wij richten ons op de Heer en op zijn woord. Het is wat onze broeder in de inleiding gezegd heeft, hè. Wij komen alleen om te horen naar het woord van God en daarna te onderzoeken of deze dingen al zo zijn. Enzovoort. En we accepteren het als woord van God, toch? En dat doet zijn werk in ons. En dat gebeurt ook in de ieder van ons verschillend. We zouden daar ook geen kritiek op hebben. Er staat gewoon dat woord keert niet ledig weer. Als het woord van God is namelijk. Ik hoop ook in uw gewetens geopenbaard te zijn of te worden. Ooit nog een keer, want als het hoop is, moet het nog gebeuren. Hij zei, de Heer weet hoe het zit, maar jullie weten het niet. Alleen ik hoop dat het nog eens gebeurt. En daarna volgen nog enige hoofdstukken, om zo te zeggen. Maar goed, erg hoopgevend zijn die hoofdstukken niet. Ik had me trouwens al verexcuseerd, geloof ik, voordat ik aan deze brief begon. Of toen ik aan deze brief begon. Het is niet mijn favoriete brief, zal ik maar zeggen, in het Nieuwe Testament. En toch, het is volstrekt Bijbelse waarheid. Nou goed, vers 12, maar wij prijzen onszelf u niet wederom aan. Wij prijzen onszelf niet wederom aan, bij u. Maar wij geven u oorzaak van roem over ons. opdat gij zoudt hebben, iets zoudt hebben, stof voor mijn part, opdat gij iets zoudt hebben tegen degene die in het aangezicht roemen en niet in het hart. In zo'n wereld leven wij, waarin men in het aangezicht roemt. U weet nog, waarschijnlijk hopelijk sinds Genesis 1 vers 2, dat aangezicht is de buitenkant, het oppervlak. Duisternis was op het aangezicht van de afgrond. Ook staat er niet eens in de vertaling, geloof ik. Hè? Het woord is weggevallen, toch of niet? Hoe staat het er wel? Nee, het is weggevallen. Duisternis was, de aarde was woest en ledig, staat er, en duisternis was op de afgrond, maar de staat duisternis was op het aangezicht van de afgrond. Over het oppervlak. Gek, hè, zo'n woord daar verdwijnt. Het aangezicht des Heren is de verschijning des Heren. Het is zijn buitenkant. Zijn achterste delen heet het trouwens ook eigenlijk. Hè? Dus de buitenkant. En in onze wereld van vandaag telt alleen de buitenkant. Hè? Nee, het televisieprogramma was geen succes. Waarom niet? Het was geen goed programma. Waarom niet? Omdat er niemand keek. Wat een dwaasheid. Wat een dwaasheid. De musea hangen vol met kunstwerken. Er komt ook niemand naar kijken. Zijn het al slechte kunstwerken? Nou, meestal wel. maar goed, toch maar weer. Wat is dat voor norm? Ik vind dat zoiets belachelijks. Ik denk dat een van de oorzaken is van de ondergang van de zogenaamde westerse cultuur. Dat men zich richt op resultaten, namelijk in de eerste plaats financieel, dat is de vloek van het kapitalisme. Nee, ik denk niet dat ik iets goeds heb te zeggen over socialisme, maar dat denk, hè? Maar dat is de vloek van het kapitalisme. Uiteindelijk gaat het om de pegels, zei een broeder tegen mij uit Boskoop, wiens naam wij nu niet zullen noemen. Ik dacht dat hij geïnteresseerd was in plantjes en boompjes. Hij zei, nee, het gaat alleen om de pegels. En het is een kwestie van gokken. Wat zal ik van het jaar eens verbouwen? Waar kan ik van het jaar het meest aan verdienen? Hij zegt, dat is gokwerk. Het is net als spelen in een casino. Want, en het gaat om de pegels in boompjes zelf. Dus de man absoluut niet geïnteresseerd. Nee, dat is geen uitzondering, dat is de regel. Die jongens die televisieprogramma's maken zijn alleen geïnteresseerd in kijkcijfers. Dat brengt geld op. Hoe meer daarna gekeken wordt, hoe meer ze kunnen vangen voor de reclame die erin voorkomt of tussendoor komt en al dat soort zaken meer. Bovendien is het democratisch. Hoe meer mensen er aandacht aan geven en een waardering voor hebben, hoe beter het dan is. En over de waarheid, ik ga nu veel te snel, maar over de waarheid kan dus gestemd worden. Is het waar of niet? En dan gaan we erover stemmen, alsof dat bepalend is. Mijn Bijbel zegt dat de meerderheid per definitie het kwade aanhangt. Is dat in de Bijbel? En dat men dus de meerderheid in het kwade niet zou volgen. Dat betekent niet dat je de minderheid in het kwade dus wel zou volgen, toch? Zo is het toch met de wereld als zodanig. Men is gericht op het uitwendige. Hè? Praat ik met studiobaas en platenmaatschappijen, dan zeggen ze, ja, dat is wel zo, dat is eigenlijk veel beter en zo zou het eigenlijk moeten. En dat is, ja, maar daar is geen vraag naar. Hè? Nou, en daarna komen we bij de prediking terecht. Wij prediken het nieuwe verbond, de vrijheid die we in Christus hebben. Wij prediken dat wij niet leven onder de wet, maar uit genade. En dat het niet gaat om het hier en nu, maar om het daar en straks. Dan, namelijk. Maar daar is geen vraag naar die boodschap. Hè? En moet je er dan mee ophouden? Wat een dwaasheid is dat toch? Hè? Ik preek er mijn hersens over en ik kan het niet begrijpen. Ik kan er echt met de pet niet bij. uitwendige dingen. Wat maakt dat uit? Begrijp me goed, ik heb niks tegen uitwendige dingen. Maar om daar alleen mee te moeten doen, dat is zo verschrikkelijk arm. He? Uitwendige dingen krijgen trouwens pas waarde als er ook een inhoud is. En tegenwoordig worden wij zoet gehouden met alleen buitenkant, met alleen verpakking. En er is geen inhoud. En dan praten die mensen over, ja, we willen een inhoudelijk gesprek. Waarover willen ze praten? Er is helemaal geen inhoud. Waar willen ze het over hebben? Hè? Volgt u dat al jaren, die commentaren op Wilders? Het is mijn vriend niet, maar die commentaren op Wilders. Het is nooit eens iemand die zegt, de man heeft ongelijk. Waarom niet? Waarschijnlijk omdat hij gelijk heeft dus. Daar wagen ze zich niet aan. Aan die discussie. Ze zeggen alleen, dat mag je niet zeggen, dat moet je niet zeggen, dat heeft een verkeerd effect. Daar maak je het conflict groter mee. Je moet niet roepen, brand, 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 want dan worden schrikken alle mensen. Maar tegenwoordig dat ze er zelf achter komen, is het wel te laat natuurlijk. Nee, die kwestie Wilders en de islam. U kent mijn positie daarin toch. Er is toch niks tegen te doen. Daar hebben zijn tegenstanders gelijk in. En daarom vinden ze dat hij de situatie niet mag noemen. Dat zal. En al die andere lui die Wilders bekritiseren, die denken allemaal après nul de l'illusie. Het lijkt wel of ik in Frankrijk geweest ben. Après nous le déluge. Dat weet u toch, hè? Na ons de zonvloed. Zal mijn tijd wel duren. En als het één keer zover is, neem ik gewoon mijn verantwoordelijkheid. Maar niet eerder. Daar moet ik nog eens over nadenken. Nou goed. Maar goed, dat is in ieder geval de situatie die hier al geschilderd is. Het is altijd in de wereld zo gegaan, hè? Uitwendige dingen. Hoezo een God die wij kennen op grond van het gehoren door het woord? En wat gaat men doen? Beeldjes maken, figuurzagen of hoe heet het, kleien. Of, hè? Ja, ja, of filosoferen. Want dat is net zo goed. Zo'n beeld maken en daar dan over discussiëren. Wat is het toch een mooi beeldje? Of het is een mooie filosofie? Want de grote denkers der mensen zijn net zo goed fantasten als de kunstenaars. Jawel, nee, ze dragen wel bagage mee, want fantaseren is niet zo makkelijk. Daar kun je ook een opleiding in krijgen, bedoel ik maar. Toch of niet dan? Ja, tuurlijk. Maar het moet uitwendig, het moet tastbaar, het moet zichtbaar zijn, enzovoorts. Zij roemen in het aangezicht en niet in het hart. Mensen nemen je kwalijk wat je doet of wat je niet doet, maar ze zijn niet geïnteresseerd in je hart. Daar kunnen ze namelijk niks mee. In je beleving als zodanig. Vandaar, broeder, dat prediking van beleving dus ook onzin is, hè? Daar heeft niemand wat aan. Dat is voor in ieder van ons verschillend. Maar waar we allemaal wat aan hebben, is kennis der waarheid en geloof der waarheid. Christus, ja. Die de waarheid is, omdat hij ons de waarheid Gods openbaart. En omdat hij daaraan gestalte gegeven heeft in zijn bediening, in het verleden, maar net zo goed in het heden. En dat zijn onzichtbare, onzienlijke zaken, maar daar leven wij uit. Omdat wij, 4 vers 18, niet aanmerken de dingen die men ziet, maar de dingen die men niet ziet. Want de dingen die men ziet zijn tijdelijk, maar de dingen die men niet ziet zijn eeuwig. Al die zienlijke dingen gaan voorbij. De tijd heelt alle wonden. Begrijp je, moeder? Dat is maar ten dele waar, hoor, overigens. En ook geheelde wonden laten dikwijls littekens achter. Wij waren in vers 12. Prijzen wij onszelf wederom bij u aan? Nee, dat niet, maar daar lijkt het wel op. Zodat we zeker weten dat Paulus hier inderdaad zichzelf tot voorbeeld stelt. Maar wij prijzen ons niet aan, maar wij geven u oorzaak van roem over ons, opdat gij zoudt stof hebben tegen degene die in het aangezicht roemen en niet in het hart. Dat wil zeggen, Paulus zelf is voorbeeld voor ons, voor dat men niet in het aangezicht zou roemen. Dat doet de apostel Paulus namelijk ook niet. Hij zegt, het gaat niet om uitwendige dingen, maar gaat om inwendige dingen. Later lezen wij dan weer dat wat het uitwendige betreft, ging het Paulus ook bepaald niet voor de wind, om het dan maar zeer eufemistisch te zeggen. De Korintiërs besloten daaruit dat hij dus geen echte apostel was, want alles zat hem tegen. Bovendien was hij geen echte apostel, want hij werkte daarnaast om in zijn onderhoud te voorzien. Dus hij deed dit werk maar in zijn vrije tijd, zal ik maar zeggen. Dus dan was het ook geen echte apostel. Dat staat er allemaal in die beide Korinthebrieven. Maar de apostel zei, ja, nou kijk je alleen naar het uiterlijk, maar dat is niet waar het over gaat. Het gaat om onzienlijke dingen. En waar het op neerkomt is, wij aanmerken niet de uitwendige dingen, 4 vers 18, maar de geestelijke dingen. Bovendien, wij moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. U weet wel, één ding, Filippenzen, doe ik. Eén ding, vergetend hetgeen achter is en mij strekkende naar hetgeen voor is, jaag ik naar het wit. En wat jullie doen, nou, wees alle mijn navolgers, broeders, maar je moet het zelf maar weten. Maar ik heb je gewaarschuwd. Goed. Vers 13, want het zei dat wij uitzinnig zijn, wij zijn het voor God. Paulus werd beschouwd als uitzinnig. Ander woord voor uitzinnig, buiten zinnen, nou dat is hetzelfde, 100% hetzelfde. Wij zouden zeggen, die man spoort niet. Hij is een misfit. Een onaangepaste. Een aso. Ja, dank u, zuster. Of zoiets. Hij doet niet met iedereen mee. Hij gaat maar zijn eigen gang. Hij past zich niet aan. Hij doet niet wat wij willen. Hij beantwoordt niet aan ons verwachtingspatroon. Dat is het. En dan deus je niet, hè? Dan spoor je niet of zoiets. Het zij dat wij uitzinnig zijn. Hij zegt, wij zijn het voor God. We zijn het goden. In de dienst van God. Huh? En voor zover wij ons matigen, ons beperken. Het zij dat wij gematigd van zinnen zijn. Wij zijn het terwille van u. Terwille van de Korintiërs, want de apostel beschrijft aan de Korintiërs dat hij bij gelegenheid inderdaad zich aanpast. Uitwendig. Dan is hij de Jood en de Grieken en Griek en wat het allemaal maar was, hè. Dat maakt allemaal niet uit. Dat zijn uitwendige dingen, maar daar gaat het niet om. En die predikte hij ook niet. Maar het gaat om geestelijke dingen. Het woord van God, de beloften Gods, het werk van God, dat nou eenmaal niet in het openbaar gebeurt. En dus ook niet uitwendig gemeten kan worden. Ja, wat zei de man ook alweer? De man zei, Dan heb ik het weer over muziek. Een muziekonderwijzer, afgestudeerd conservatorium, weet je veel wat? En hij zei, ja, wat je op het conservatorium leert is instrumentbeheersing, toonladder spelen, kunstjes doen, drie noten tegelijk blazen op je trombone. Wat officieel niet kan, maar dat leer je dan wel. En nog meer van die flauwekul. En dat doe je dan bij je examens, je voorbespelen, dan laat je het allemaal horen dat je dat kunt. Buitengewone verrichtingen heet dat bij het autorijonderwijs, geloof ik, hè? Weet het niet zo? Bijzondere verrichtingen. Achteruit file parkeren, achteruit de hoek omrijden langs het trottoir en dat soort dingen. Nou goed, dat leren ze allemaal. Dan krijgen ze een 10 en dan zijn ze afgestudeerd. Eventueel cum laude. Want dat zijn dingen die kun je iemand leren en daarna kan je het beoordelen en een cijfer voor geven. Je kan het meten. Maar muziek maken. Dat is wat anders. En dan heb je het probleem dus. En dat is algemeen het probleem in het onderwijs. Men wordt onderwezen in dingen die daarna gemeten kunnen worden. Want je moet het toch becijferen. Je moet het toch beoordelen. Zo objectief mogelijk. Hè? Zodat het niet uitmaakt of je door de een of de ander beoordeeld wordt. Het gaat volgens dezelfde regels enzovoorts. Maar het is alleen maar uitwendig. Dat heeft met inhoud niets van doen. En daar gaat het dus om, hè. In dit schriftgedeelte. Hij komt erop terug. Hij zei, wij dan wetende de schrik des Heren, vers 11 en dan vers 14. Want de liefde van Christus dringt ons. Er zijn twee dingen die de apostel motiveren, althans, hij noemt hier twee dingen, die hem motiveren om niet te vertragen. Om trouw te zijn aan de Heer. De ene kant de schrik des Heren, aan de andere kant de liefde des Heren. Want de schrik des Heren uit vers 11 slaat duidelijk terug op onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. Die Heer is dus Christus en zo wordt hij dan in vers 14 ook genoemd. Maar de ene is de schrik des Heren, dan wel van Christus, en de andere is de liefde van Christus. Beide zijn argument. Heb je dat nog? Ja. Nou is er enige discussie over vers 14, trouwens over vers 11 ook. En dat laat zich raden, want in het algemeen binnen het christendom weet men heel weinig te melden over het werk dat de Heer aan, in en door de christen zou doen. Dat heb je toch, hè? Waar men zich mee bezighoudt is met de vraag hoe men een christen wordt en wat dat dan eigenlijk is. Of je al of niet in de hemel komt en wat je daarvoor moet doen. Makkelijker is wat je daarvoor moet laten. Maar als dat dan bereikt is, zal ik maar zeggen, en dat is een punt wat men gewoonlijk uitschuift naar het sterfbed. Nou ja, bij het noodlottig overlijden, om zo te zeggen. En dat eerder bereikt kan worden, dat ontgaat velen. En daarna ontgaat het ook dikwijls dat God een weg doet juist aan en in de gelovigen zelf. En daar raakt men hier de draad kwijt, want daar gaat het over natuurlijk. Toch? Zodat die discussies over die versen, daar hoef je zich niet al te veel van aan te trekken. Uit verband blijkt trouwens toch wel waar het over gaat. Hè? Paulus zegt, moet geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus en ik wil daar niet in mijn naki staan. Ik wil daar niet naakt staan. Vers 3 of zo. Hè? Dat is één ding. En het andere is, de liefde van Christus dringt ons. Waarna hij het inderdaad heeft over dat één voor allen gestorven is. Zodat je het vers met een gerust geweten zou leggen naast Romeinen 5. Waar staat God echter bevestigt zijn liefde jegens ons. Dat Christus. toen wij nog zondaren waren, nog vijanden waren, nog, wat waren we nog meer, krachteloos en onrechtvaardigen enzovoorts, hè. Toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is. God echter bevestigt, bewijst, demonstreert, stelt het vast, zijn liefde jegens ons, dat hij voor ons gestorven is. Als men zich dat bewust zou zijn, als men daaruit zou leven, als men het tot zich laat doordringen, dan is dat een geweldige motivatie voor wat er verder volgt. Namelijk dat wij die daardoor behouden geworden zijn, en wij die dus naar het vlees gestorven zijn, althans naar zijn normen, en daar leven wij uit, dat wij, nu wij nieuw leven hebben ontvangen van hem, ook inderdaad dat nieuwe leven in zijn dienst stellen. En dat is de korte samenvatting van wat hier nu verder staat. Maar dat begint met die liefde Gods. Je had dat natuurlijk Efeze 2 kunnen lezen. Maar God die rijk is in barmhartigheid. He? En daarna volgt liefde, geloof ik ook. En goede tierenheid. He. Ja. Efeze 2 vers 4. Maar God. God echter. Was het in Romeinen 5. Bevestigt zijn liefde jegens ons. En hier is niet echter maar dat is hetzelfde woord. He. Maar God, Efeze 2 vers 4. Die rijk is in barmhartigheid door zijn grote liefde waarmee hij ons lief gehad heeft. Ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus. En heeft ons mede opgewekt en heeft ons mede gezet in de hemel, et cetera. Dat is die liefde van God. En die zou ons dringen, drijven, ons motiveren, ons aanzetten tot, hoe zeggen ze eens? De liefde van Christus dringt ons. Hoezo? Wel, vers 15, want ik ben terug in 2 Korinthe 5. Als die dit oordelen, hij zegt, wij zijn van mening, wij zijn van oordeel. Kortom, wij beschouwen de zaken als volgt. Dat indien één voor allen gestorven is, en God bevestigt zijn liefde jegens ons, dat Christus voor allen gestorven is. Toen wij nog zondaren waren, voor zondaren, krachtelozen, dus voor allen. Hè. Wij zijn van oordeel dat indien één voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn, implicerend dat de mens als zodanig buiten de gemeenschap van God geplaatst is, hij wordt geacht dood te zijn. Niet omdat hij dat werkelijk is, maar juridisch is hij dat. Naar het recht. Dus je kan ook gewoon zeggen, betekent dat dus met de mensen al hun rechten, en ook plichten trouwens, naar God toe, naar hun schepper toe, zijn kwijtgeraakt. Het hele idee is van, we zijn van nature toch kinderen Gods, is niet geheel onbijbels, maar het zou uitgelegd moeten worden. Maar goed, we zijn scheppingen Gods, weet u wel, en dan moeten we toch een beetje naar hem toe. Dat snijdt geen hout. Maar dat kan er wel zo wezen, maar God heeft er lang mee afgerekend. God heeft ons uitgeschreven, om zo te zeggen. Ons doodverklaard op juridische grond. Via degene die in onze plaats wilde staan. Omdat hij losser, alle mensen gelijk? Wel nee, deze niet, hij was losser. Had het recht tot lossing, hadden anderen niet, hij wel. Nou ja, hij als eerste. Toen dan, om de discussie dan maar te ontlopen. Hè. Hij als eerste, had de hoogste rechten. Mensen zijn niet allemaal gelijk. Nou goed. En hij is voor allen gestorven en dus zijn allen gestorven. Naar Gods normen. Naar Gods recht in elk geval. En in de praktijk houdt God zich aan dat recht. Mensen niet, maar het heeft weinig zin. Hè? Ik heb u toch dat verhaal wel eens verteld van Dommel en Nieuwenhuis, die bij verstekte dood veroordeeld was. En En dat hij jaren later kwam om een erfenis op te halen. Ja. Die kreeg hij dus niet. Want hij bestond niet. Want hij was jaren geleden geëxecuteerd. Nou ja, niet in de praktijk, maar de jure wel. En dus bestond hij niet. Ze hadden toen de rode stoplichten nog niet uitgevonden, maar dat betekent dat hij daar dus gewoon doorheen kon rijden zonder een bekeuring te krijgen. En hoe het met zijn belasting zat, weet ik ook niet. Die betaalde hij toch niet. Dat doen anarchisten toch niet? Anarchisten, ja. Hij was anarchist, maar juridisch dood. En dat is de positie van de natuurlijke mens. Je kan wel je best doen voor God, maar je bestaat helemaal niet. In zijn boekhouding. Je bestaat wel, maar zonder rechten en zonder plichten. Dat kan niet. Juridisch onmogelijk. Daarom leven juristen ook in een andere wereld dan wij, hè? Nou goed, laat maar zitten. Maar Paulus zegt, de liefde van Christus dringt ons. Wij zijn namelijk van oordeel dat één voor allen gestorven is, als uitwerking van die liefde Gods. Dan zijn alle mensen dus gestorven, dus heb ik van doen met dode mensen. En wat prediken we dan? Ligt voor de hand, hè? Dat men leven kan ontvangen alsnog. Door geloof in hem die God uit dood heeft opgewekt. Vandaar dat de opstanding van Christus, en niet de kruisiging, de opstanding van Christus de blijde boodschap is. Dat er wat aan vooraf ging. Ja, dat is hetzelfde verhaal als bij offeren. Een offer is pas een offer als het op het altaar ligt. En voor mijn part met terugwerkende kracht. Maar voordat het op het altaar ligt, is er sprake hooguit van slachting, als het tenminste gaat om bloedige offers. En heet het niet een altaar, maar een slachtbank. Heb je dit nog? En wat op de slachtbank komt, is niet per definitie een offer. Wat op het altaar komt, daarna, dat is pas een offer. En zo is het met deze dingen ook. Het is onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Maar de blijde boodschap, lees het maar na in de handeling, is de prediking van de opgewekte Christus. Degene die de eerstgeboren is, nu, van een nieuwe schepping. Van de oude mensheid was hij dat ook, hè? In zijn dagen, bedoel ik dan, hè? Hij was niet de eerste, maar wel de begoer. Degene met de titel. Want alle mensen zijn niet gelijk. En nu is hij dat van een nieuwe schepping. Ja. Hij is voor allen gestorven. Hij is voor allen gestorven. Op dat, want dan komt het doel. Dood is geen doel in zichzelf, uiteraard, hè? Dat hoef je niet aan een filosoof niet uit te leggen. Dood is geen doel, toch? Nee. Dood is zonde, per definitie, en dat is het missen van een doel. Goed. Hij is voor alle gestorven. Opdat, en dan komt het doel, opdat degene die leven, u weet wel, heeft het kruis verdragen en de schande veracht. Waarom? Hoezo? Om de vreugde die hem voorgesteld was. Om wat daarna kwam. En zo is het hier ook. Hij is voor allen gestorven opdat, vervolgens, degene die leven, wie zijn dat dan als hij voor allen gestorven is? Het zijn uiteraard degene die daarna alsnog leven hebben ontvangen. Want God heeft ons, die geloven, wedergeboren door de opstanding van Christus. En dan meteen tot levende hoop. 1 Petrus 1 vers 3. En daar gaat het hier ook over. Over die levende hoop. Onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. Loon dat wij zouden ontvangen. Maar voor dat doel zouden wij dat leven dat wij hebben ontvangen aan hem wijden. En waar dat leven geplaatst is, hoe zeggen ze weer, geplaatst is in dit oude aardenvat, betekent het dat daarmee dit oude aardenvat geheiligd wordt. En daarom zouden we dus dit oude aardenvat, ons lichaam, eveneens stellen tot offer, tot een levend, heilig, Godenwelbehagelijk offer. En dat was weer Romeinen 12, de eerste verse. Algemene Bijbelse waarheid. Hij is voor allen gestorven opdat degenen die leven, dat zijn niet allen. Hij stierf voor allen, maar hij leeft voor de gelovigen. En wij die geloven, leven dus logischerwijze, was de bedoeling voor hem. Maar dat is ook Romeinen 6 natuurlijk. Hè. Wij zijn goden voor God levend gemaakt, opdat wij niet meer de zonde zouden dienen, want we zijn der zonde gestorven, maar goden levend gemaakt. Daarom zijn wij dienstknechten, slaven zo u wilt, van Christus. Nou. Hij is voor allen gestorven, opdat degenen die leven niet meer zichzelf, dat wil zeggen hun eigen leven, zouden leven, maar zij zouden leven dien die voor hen gestorven en opgewekt is. Het is een wat lastige formulering door het gebruik van de naamvallen. Maar men zou voor dien die voor hen gestorven en opgewekt is, zou men gewoon invullen, dus Christus. Dat lijkt me toch duidelijk, hè? Wie is dat? Degene die voor ons gestorven en opgewekt is, is Christus. Dus je leest het vers nu een keer met die ene naam erin. Dan wordt het opdat degene die leven niet meer zichzelf zouden leven, maar Christus. Niet meer hun eigen leven zouden leven, maar het leven van Christus. Ja. Want hoe dan nou, ik weet niet of u het begrijpen kunt, ik weet ook niet of u het begrijpen wil, maar in de natuurlijke mens is het zo, dat wij in de praktijk van ons leven, althans tot op zekere hoogte, onszelf leven. Ik gun het in ieder. Begrijp me goed. Ik weet dat het cynisch klinkt, maar ik ben van mening dat heel onze omgeving er alles aan doet om dat te voorkomen, dat wij onszelf leven. He? Want wet heeft men uitgevonden om te verhinderen dat de mens zichzelf leeft. Toch? Je moet het doen volgens de voorschriften. En als je daar niet aan houdt, dan word je geflitst, zou ik maar zeggen. Toen maar. Men heeft te weinig respect voor het individu. Daar ben ik absoluut van overtuigd. Maar niettemin de normale situatie zou zijn, hè? Zo, als we zonder vooroordelen aan het onderwerp zouden beginnen, komt het ongeveer zo. Wij worden geboren, nou ja, een kind wordt geboren en dan kijken of alles erop en aan zit, en op wie het lijkt. En toen maar weer. En daarna merken we al vrij snel wat er in zo'n kind zit. Zijn of haar, moet je tegenwoordig zeggen, want dan hang je ook weer. Dan word je geflitst. Maar goed, zijn of haar, en er schijnen nog meer vormen van te zijn, mag ik nog niet doen, maar zijn of haar leven komt tot ontwikkeling. Dat karakter, dat komt er al snel uit. Hè? En de opvoeding, ik ben nou cynisch bezig, dus neem het niet al te serieus, de opvoeding heeft tot doel om dat dan weer te onderdrukken. Ja, toch eigenlijk wel, ja. En daarna vragen we ons af wat er van het kind terecht moet komen na zoveel jaar opvoeding. Ja, als die opvoeding een beetje gelukt is, dan weet je niet eens wie dat kind is. Heeft het de kans niet voor gekregen om te laten zien. Toen heeft men de zogenaamde vrije opvoeding, anti-autoritaire opvoeding uitgedacht. Nou ja, toen werd het helemaal een chaos. Dat werkt namelijk ook niet. Toen maar weer, hè. Maar u weet, dit is het dilemma, ik stel het wat zwart-wit voor, maar dat is het dilemma van de mens. In hoeverre kan hij zijn eigen leven leven en in hoeverre wordt het beperkt door de omstandigheden. He? Maar normaal, een mens zou zijn eigen leven leven. Hij leeft zichzelf. Daarna komen we bij de vraag, wat is eigenlijk geluk? Wanneer is iemand gelukkig? Het antwoord daarop werd ooit gegeven als zij in staat is in voldoende mate zichzelf te zijn. Toch? Ja. Nou goed. Maar nu staat er, de bedoeling is niet dat wij onszelf zouden leven. Dat is namelijk het ideaal van de natuurlijke mens. Dat hij zichzelf kan zijn en dus zijn eigen leven kan leven. He? Heet dat meteen zelfontplooiing enzovoort? Misschien ook wel, dat weet ik niet. Maar van ons als kinderen Gods geldt dat wij niet onszelf zouden leven, maar Christus zouden leven. Daarna wordt het iets moeilijker om het uit te leggen, want dat leven van Christus, ja, ik heb maar een paar minuten, ik weet niet of dit de juiste gelegenheid is om het te zeggen, maar ik probeer het dan maar. Dat leven van Christus is geplaatst in ons, dat wil zeggen in dit aardenvat. En wat in het vat gaat, neemt de vorm aan van het vat. Sterker nog, neemt niet alleen de vorm aan van het vat. Je kunt het vat beschouwen weer maar zoals een mal, weet je wel, dat wordt ook wel gedaan, hè. Hoe maakt men tegenwoordig van die betonnen beelden? Men giet het in een vat, men noemt het dan een vorm, maar in de praktijk is het een vat. Men giet het, de goedkope rommel erin, en dan laat men het uitharden, dan haalt men het vat erom weg, slaat men kapot, of wat men er maar mee doet, dat weet ik het niet meer, en dan komt er wat uit, en het zal gedacht zijn wat geld dat gaat opbrengen. Hè? Het neemt de vorm aan van het vat. Juist. Maar bovendien, ook daarmee is de hoeveelheid bepaald. De mate. Er zijn vele schriftgedeelten die daarop wijzen. Matigheid, mate. Het is verschillend. Het ene vat is groter, het andere is kleiner. Maar het gaat niet om hoe groot of hoe klein het vat is. Het gaat om of het vol is. Dat is de norm. Vol God. Daarom heet het vervuld worden. Enzovoorts. Hè. En hoeveel er dan in zit, dat is niet het punt. Maar het leven van Christus in ons neemt vormen aan die bepaald worden door wie wij zelf zijn. In de eerste plaats. Daar kunnen wij niks aan doen. Daarna volgt nog een opmerking, dat is waar we wel wat aan kunnen doen, dat is namelijk de vraag in hoeverre wij Christus ruimte geven in onze levens. In hoeverre wij ons eigen oude leven aan de kant kunnen schuiven en ondergeschikt kunnen maken aan dat leven van Christus in ons. Begrijp je me goed? Ik haal in dit soort verbanden gewoonlijk Matthäus 25 aan. Ik roep het nou maar gewoon even een keer, want ik moet dringend ophouden weer. Maar daar staat inderdaad dat talenten gegeven worden. De een zoveel talenten en de ander zoveel talenten en de ander zoveel talenten. Dat is dus verschil. En ieder naar zijn vermogen. En dat vermogen van die mensen was dus verschillend. En naar aanleiding van hun vermogen kregen zij ook talenten in de zin van, de Bijbelse zin van, verantwoordelijkheden, een taak, enzovoort. En het leidt geen twijfel dat Paulus, ook voordat hij tot geloof kwam, om zo te zeggen, een man was met aanzienlijke capaciteiten, die echter misbruikt werden. Het was een krachtig paard, maar hij werd voor het verkeerde karretje gespannen. En hij was een goed paard, hij liet het gedwee toe en hij werd dus voor het verkeerde karretje gespannen. Wat keurig onderwijs gevolgd, goede cijfers gehaald, daarmee ook een heleboel geleerd, toch? Maar misleid geworden. Maar het is ongetwijfeld toch op grond van die kwaliteiten die hij daarvoor gebruikte, dat hij van Gods wegen gesteld werd in dit apostelambt. Het was er een die was een gedreven man. Hij stond voor wat hij geloofde, of wat hij voor waar hield. En hij was bereid in de praktijk alles op te geven voor het bereiken van het ideaal, het doel, enzovoort. In de dienst van God, notabene, die hij niet kende, maar goed. Vandaar dat hij in Athene nogal wat te zeggen had over de onbekende God. Die God die jij ook niet kende namelijk, oorspronkelijk. Maar, hè? En als je zegt, ik heb het om Christus wil schade geacht, dan heeft hij het niet over zijn vermogen, hoe moet je dat zeggen, zijn opleiding en zijn karakter en al dat soort dingen meer. Hij heeft schade geacht datgene waarmee zijn vat gevuld was geworden. En dat legt hij aan de kant. Dus ik heb liever wat anders. Iets wat werkelijke waarde heeft. En dat is zijn verantwoordelijkheid. En dat bespreekt hij hier later in volgende hoofdstukken nog. Maar het is ook onze verantwoordelijkheid uiteraard. Hè? Goed. Wij zouden niet meer onszelf, ons eigen leven, leven. Maar wij zouden Christus leven. Zoals die elders zegt, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. He? Ik ben gestorven, doch ik leef, maar niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Nou, hier vind je woorden met diezelfde inhoud feitelijk. En de consequentie daarvan is dan ook inderdaad, zo, dan, en zo en dan. Ja, die beide woorden betekenen in de praktijk precies hetzelfde. Zo dan, dat wil zeggen op grond van het voorgaande, hier vloeit uit voort dat onze gemeenschap, de band die we hebben, kennen namelijk, niet bepaald wordt door uitwendige dingen, dat wat ons bindt bestaat niet uit uitwendige dingen. En u weet hoe het is, hè? Wat men in de wereld doet, ook in de christelijke wereld, is uitwendige dingen verzinnen om de eenheid te bevorderen. Tussen de mensen in het algemeen en eventueel tussen de gelovigen. En voor dat doel heeft men de sjoelbakken uitgevonden. Dan gaan we een avond samen sjoelen ter bevordering van het onderling begrip en het wederzijds vertrouwen. En dat soort zaken meer, dat weet u toch? Ja, het is zo. Samen dit en samen dat, want er wordt onze gemeenschap door bevorderd. Ja, ik zal niet zeggen dat het niet zo is, maar het is wel heel armoedig, hè? Het is wel heel laag gemikt. Dat is hooguit uitwendig. Ja. Maar hier staat, wij kennen van nu aan niemand naar het vlees. En het zal duidelijk zijn dat onder vlees verstaan wordt die uitwendige dingen, die zichtbare dingen, die wij niet zouden aanmerken. Want het vers schrijft gewoon terug op 4 vers 18, uiteraard. En voor alle duidelijkheid nog een keer, het gaat niet over wat wij weten van elkaar. Het gaat erom dat we elkaar kennen, dat is het de praktische beleving van de eenheid die er is. Dat is kennen. En die is niet gebaseerd op het vlees. Sterker nog, de apostel zegt het heel grof. Hij zegt, en indien wij ook Christus naar het vlees gekend hebben, nochtans kennen wij hem nu niet meer naar het vlees. Is u ooit wel eens opgevallen dat nog in Handelingen, nog in de daaropvolgende Nieuwtestamentische brieven, ooit verwezen wordt naar een bepaalde gebeurtenis uit het leven van de Heer Jezus? Komt niet voor. Echt niet. Nou ja, dat hij leed en stierf, inderdaad. Maar daar heb je het al mee gehad. Maar geen verwijzing naar een expliciete gebeurtenis. Never. Want wij kennen hem niet meer naar het vlees, begrijp je me goed? Wij moeten op de hoogte zijn van de geschiedenis, die bovendien in hoge mate profetisch is, want u weet, de Bijbel spreekt nu eenmaal over de toekomst, zelfs als geschiedenis beschreven wordt. Dus wij hebben Matthäus, Marcus, Lucas en op een ander niveau Johannes, de vier evangelisten, zoals wij ze noemen, die ons althans het enigszins op de hoogte stellen van het leven van de Heer Jezus. Johannes zegt, nou ja, dat kan eigenlijk helemaal niet, dat is maar sumier, maar dit is voldoende. He? Dat weet u toch, dat hij dat schrijft, hè? Dus al de boeken zouden dat niet kunnen bevatten, als het allemaal vermeld zou moeten worden. Maar daar blijft het dan ook bij, en vervolgens kennen wij Christus, hè? Wij zien Jezus, dat is Christus naar het vlees, dat is Jezus, hè? Wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Dat wil zeggen, daar richten wij ons op. En dat is ook de inhoud van de prediking, toch? En voor zover wij navolgers zouden zijn van de Heer Jezus in zijn aardse omwandeling, en dat zouden wij, want dat wordt ook beschreven in de brieven, houdt het in dat wij net als hij zouden leven uit geloof en trouw zouden zijn aan het woord van God. En daarmee ook heel specifiek trouw zouden zijn aan de specifieke bediening die elke gelovige nou eenmaal van God heeft ontvangen. Ik zeg gewoon, wij zouden de loopbaan lopen die God ons heeft voorgesteld. He? Als u denkt, het is een klein loopbaantje, dan zou ik zeggen, nou, wees er blij mee dat u niks waardes opgelegd heeft. He? Toch? Hoe dat nog zou kunnen. Dus aan het eind van de rit kan je toch niet overzien. Dat was ook niet de bedoeling. Dus kon er wel eens zwaar tegenvallen onderweg. Maar dit zijn de Bijbelse beginselen. Het ons richten op die Heer die ons opgewekt heeft, die ons gekocht heeft, wiens eigendom wij zijn en die wij zouden dienen vanuit de bekwaamheid die wij ook van hem hebben ontvangen. En daar leven wij uit. En daar zullen wij hem ook voor danken. Heer Jezus Christus, wij zeggen u dank dat we met vrijmoedigheid tot u mogen naderen. Tot u mogen komen inderdaad om ons aan u toe te vertrouwen. En daarmee aan uw woord, uw werk, maar ook uw kracht. Wij danken u dat u ons trekt uit deze tegenwoordige, duistere, boze wereld. En wij danken u dat u onze levens inhoud wil geven. Dat u ons als vaten wil gebruiken tot uw eer en ons daartoe ook wil vullen. Opdat we daarna in de toekomst ook voor u zullen geopenbaard worden en van u zullen wegdragen hetgeen door het lichaam geschied is. Wij danken u dat u niet alleen maar voor ons gestorven bent, zodat als gevolg daarvan ons verblijf hier op aarde volkomen zinloos zou zijn, maar dat u ons ook hebt opgewekt tot een levende hoop. En dat wij in die hoop mogen en zouden wandelen, in afhankelijkheid van u, niet ziende op enige omstandigheden of omstanders, maar levende vanuit dat woord en daarmee die beloften die u ons zwart op wit hebt nagelaten. Wij danken u daarom dat we ook vandaag weer hier mochten zijn. Dit woord mochten openen. We mogen laten planten in onze harten, opdat het onze zielen zou zalig maken. En opdat wij inderdaad ons bewust zouden worden, steeds meer, dat wij uw eigendom zijn en geroepen zijn om deel te hebben aan uw heerlijkheid. Wees u daarom ons nabij, op grond van uw beloften, om Christus wil en uit genade. Amen.